De CEO Podcast.
Ik heb 4 kinderen. En die hebben mij zeker de afgelopen 10 jaar digitaal zeker op kompas gehouden, als ik het zo mag uitdrukken. Dus als je veel naar de kinderen luistert en er veel mee optrekt, et cetera, en kijkt wat zij doen, dan zie je hoe de wereld verandert.
De CEO Podcast.
Quest, Vogue, National Geographic, ze komen allemaal uit de stal van uitgever Hearst. En ze werden aangekocht door Luc van Os. Onder zijn leiding werd Hearst een van de grootste spelers op de Nederlandse bladenmarkt. En nu neemt hij afscheid na 12 jaar als CEO. Samen met mijn zakenpartner Maria van der Heijden blikte ik met Van Os terug op zijn eerste jaren bij Hearst. En Van Os vertelt en passant uiteraard waarom het tijd werd om op te stappen.
Ten eerste, de totale termijn is 24 jaar geweest. Dus dat is nog wat langer natuurlijk dan die 12 jaar. Bedrijf heeft vele fases doorgemaakt. Dus dat geeft ook weer energie en daardoor ga je ook weer door. Maar ik denk dat je op een gegeven moment toch op een punt komt in je carrière, dat je ziet dat het ook prima is als je al heel lang met dingen bezig bent, dat er eens even iemand anders naar kijkt. En als je op een gegeven moment voor de 24ste keer de quote 500 van de pers ziet lopen, of je hoort discussies op de salesafdelingen of ze alle advertenties wel kwijt kunnen in dat nummer, ja, dan denk je op een gegeven moment terug aan 20 jaar terug, waarbij we dezelfde discussies hadden. Dus dan is het op een gegeven moment misschien tijd om een volgende stap te maken.
En denk je dat al een paar jaar, of is dat besef pas recent bij jou neergekomen?
Nou ja, laat ik heel transparant over zijn. Dit speelt eigenlijk al best wel een tijdje. In 2016 ben ik met mijn CFO naar Amerika gegaan. Heb ik tegen Hearst gezegd, nou, we schreven zwarte cijfers. We hebben nu eigenlijk 3 opties. Dat is de tent verkopen, niks doen met de omvang die we toen hadden, of iets bijkopen. En toen is uiteindelijk begin 2017 is de CEO David Carey naar Nederland gekomen. Die heeft gezegd, nou prima, laten we iets gaan acquireren. Dus dan begin je aan zo'n avontuur om iets te kopen. Nou, dat bleek uiteindelijk de grootste concurrent te zijn, Groener & Jaar, waar ook Glamour en Jan al jaren uitgegeven werden.
Stond in de etalage overigens, toch? Jullie hebben het niet hoeven los.
Ja, eerst latent. Dus we moesten ook nog wachten. We moesten ook nog geduld hebben. En toen in juni 17 kwam dan het signaal van, nou, oké, we kunnen gaan praten. En dan ga je zo'n avontuur in om dat bedrijf te kopen. En vervolgens krijg je dan per 1 januari 2018 daadwerkelijk de sleutel. En dan ga je dat samenvoegen naar een nieuw pand brengen. We hadden meer dan 20 jaar aan het Koningsplein gezeten met het bedrijf. En dan is dat wel een soort eikpunt op een gegeven moment, als je allemaal in dat pand zit van, ja, en wat dan nu? En nou ja, tegelijkertijd gebeurde er op Europese schaal, werden wat zaken verschoven. Toen dacht ik, dit is het moment. We gaan nu de sleutel teruggeven. Ja,
er werden wat zaken verschoven. Kun je dat nog wat nader toelichten?
Ja, september kwam er een nieuwe CEO West-Europa. Dat was een collega van mij uit Engeland, die pas 1,5 jaar bij Hearst zat. En daar heb ik in september ook uitgebreid mee gesproken. September 19 dus. En gezegd van, er moet verder en hechter internationaal samengewerkt worden. Wij zijn een klein land in Nederland, 17 miljoen inwoners, dus de druk hier is best wel wat groter dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar ik ook verantwoordelijk voor was. En laten we hechter samen gaan werken. Nou, dat is daadwerkelijk gebeurd.
Hechter samenwerken wil zeggen, je moet het efficiënter kunnen doen.
Ja.
Je moet meer kunnen uitwisselen.
Nou, het is best wel bizar natuurlijk dat je een uur vliegen vanaf Amsterdam in alle windrichtingen ongeveer hetzelfde zit te doen. Snap je? Dus in Duitsland maakt iemand een L en in Parijs maakt iemand een L. Ja. En in Parijs is dan een weekblad, dus dat is nog even separaat. Maar in Engeland en in Italië en in Spanje, waarbij de doelgroepen die L bijvoorbeeld bereikt, ja, die consumeren inmiddels media op een andere manier dan alleen vanuit print. Ja.
En aan de achterkant zat ook geen synergie. Dus ik kan me voorstellen dat de blad zijn lokale markt heeft. Maar dat was nog niet.
Nee.
Dus had helemaal nog geen.
Uitermate beperkt. Ja, en als je vooral met digitale bedrijven spreekt, ja, die kijk je echt met verbazing aan dat zo georganiseerd is. Dus,
maar zijn er dus mensen die ook kunnen zeggen, nou, die Luc van Os, dat is met name iemand die is gaan saneren, gaan besparen, gaan kijken waar er toch nog meer...
Dat ga ik niet ontkennen, dat heb ik zeker ook gedaan. Maar hand in hand met bouwen en met uitbreiden en met nieuwe dingen erbij halen en met heel veel merken die we gelanceerd hebben hier in Nederland. Ja. Women's Health, Harper's Bazaar, nou, ze zijn er nog een hele rit. Dus ik zeg altijd, als je een goede saneerder, die saneert, maar die parallel doet hij ook iets nieuws.
Maar je bent ook een saneerder?
Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk niet ontkennen dat de tijdschriftindustrie een industrie is die structureel al jarenlang onder druk staat. Dus je moet innovatief zijn, je moet bewegen.
En wat is vooral jouw innovatie geweest?
Nou, met name aan de digitale kant denk ik dat we inmiddels meer mensen bereiken digitaal dan in print.
Ja, Maar dat is een algemene trend, hè? Dus je bent op tijd...
Dat komt niet vanzelf, zeg
nee,
maar.
Dat snap ik. Maar je bent dus op tijd meegegaan met die beweging.
Ja, wij, kijk, we hadden het geluk dat Maarten van der Wiegelaar, de oprichter van Quote Media, die heeft begin deze eeuw, dus dan spreek je over 2000, tussen 2000 en 2003, 2004, hebben we heel veel geld al geïnvesteerd in internet, dus met Quote. Quote Net, waardoor we toen al wijn verkochten, villa's probeerden te verhuren, dat we een jobsite hadden via Quote, et cetera. Nou, dat was heel early days. Maar dan leer je wel heel veel. We hebben ook heel veel leergeld betaald. Ja. Maar je leert wel heel veel. En er kwam daarna nog een situatie ontstond dat er een nieuwe CEO was van Hachette Lagardère, die toen op een gegeven moment in 2006 het bedrijf verkocht hebben. En dat was een man met een telecomachtergrond die een enorme push gaf op Elle, waardoor Elle in Nederland ook digitaal zo enorm sterk is. Dus dat is natuurlijk, dat zijn zeg maar factoren die meehelpen natuurlijk dat je
goeie
meer
mensen
die richting,
in je team.
Dat je meer die richting. Maar het gaat ook om dat je, we hebben op een gegeven moment, en dan praat je over 2000. Inderdaad, in de crisis hebben we afscheid van heel veel mensen genomen, maar we hebben ook heel veel jonge mensen terug aan boord genomen. En dat waren mensen met meer digitale skills.
Maar als jij onbeperkt budget zou hebben, ideale wereld,
ja,
maak je dan een ander blad, een beter blad?
Nou, ik denk, hoe bedoel je dat precies? Als je unlimited resources hebt.
Je hebt de goede mensen, je hebt het geld. Je hoeft dus niet na te denken over, ja, maar er moet ook nog geld verdiend worden. Dus ja, ik doe het toch met minder redacteuren.
Nou, kijk, in basis is het zo, als je natuurlijk als redacteur, en dat weet je als geen ander, als je meer tijd en meer capaciteit hebt, kun je nog meer onderzoek doen, kun je nog meer mensen bellen, kun je nog meer bronnen raadplegen. En daarmee komt de kwaliteit van het stuk natuurlijk uiteindelijk ten goede. Dat is ontegenzeggelijk.
Vind je dan dat de kwaliteit nu onder druk staat? Want je moest wel,
maar
hè? Die markt is ingewikkeld.
Kwaliteit moet zeker bewaakt blijven. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het heel erg belangrijk is dat je, en dat probeer ik net te zeggen, dat je die doelgroepen dus ook gaat volgen in al die andere kanalen. En dat lukt alleen maar als je misschien dat basiskanaal, wat aan het krimpen is, laten we dat niet omheen draaien, als je dat efficiënter bedient. Want dan krijg je ruimte, en dat is het positieve aan het verhaal. Kijk even naar Maria. Dat je dus ook podcasts kunt gaan doen, en dat je events kunt gaan organiseren, en dat je misschien een e-commerce tak kunt gaan opzetten, et cetera. Dan maak je die middelen vrij om die andere kanalen,
ja, en dat gaat gewoon super hard. Dat merken wij ook.
Dat is gewoon een transitie.
In de communicatie is het natuurlijk een heel ander tijdperk dan 10 jaar geleden. Ja. Dat gaat zo hard, die markt.
Ja, ik snap het. Maar laat ik ook transparant zijn. Een goede vriend van mij werkt bij Quest.
Ja.
Die zijn overgenomen door jullie.
Ja.
Ik heb hem niet gebeld gisteren, want dat vond ik ook een beetje flauw.
Echt niet?
Echt niet. Transparant is transparant. En hij heeft het heel erg naar zijn zin. Hij is ontzettend gelukkig. Maar ik heb hem wel ook gesproken rondom die overname. Ja. En dat zagen ze daar met angst en beven tegemoet. Ja. Want ja, we gaan met minder mensen werken rond redactie. Dat is toch een beetje het model.
Maar is dat gebeurd bij Quest?
Dat weet jij beter dan ik.
Nee,
en ik kan
niet
het nu ook zeggen. Nee, maar goed, snap je dus dat die angst er dus is. Ja. Oh, Luc van Os komt binnen, Hurst komt binnen. Ja. Vanaf nu gaat alles anders. En wordt het misschien ook wel minder.
Ja. Nee, maar Quest is een merk wat ijzersterk is. Zoals heel veel andere merken ook. Maar wat ook een buitengewoon goede performance heeft qua winstgevendheid. Mm. Dus je bent wel gek als je daar te veel aan gaat morrelen. Aan de andere kant hebben we wel met hoofdredactrice heel uitgebreid gesproken. Dat digitale foothold, dus de footprint, dus de digitale positie van Quest, nagenoeg nihil is. Dat is best wel bizar van zo'n groot merk, wat echt gewoon substantieel groot. Ik geloof dat we 52 edities uitgeven met Quest, dus dat is bijna een weekblad. Ja, dat je dan digitaal bijna niet zichtbaar bent. Dus daar wordt nu hard aan gewerkt om die digitale zichtbaarheid te vergroten van het merk.
Je zei, er verschoven wat dingen. Het was voor mij tijd om de sleutels terug te geven. Ja. Je had de sleutels toch ook nog altijd in handen kunnen hebben als je daar voor een Europese carrière had gekozen. Je hebt jarenlange ervaring, 24 jaar in het vak, 12 jaar CEO. Waarom hebben ze je niet gevraagd?
Ja, de voorkeur vanuit Hurst was toch om met Engelsen en Italiaan te gaan werken. Dus ja, dan houdt het op natuurlijk.
Want je had het wel graag gewild?
Nou, ja, laat ik daar ook eerlijk over zijn. Ja, zeker. Als ze mij in dat team, dat zijn 4 mensen dus, als ze mij een rol hadden gegeven in dat team van 4 mensen, dan was ik zeker ook gebleven, ja. Ja, zo eerlijk.
Maar dat heb je niet aangegeven of je dacht, dat moet wel van hun kant komen?
Nou, er was niet echt een open discussie, zeg maar. De kaarten werden aan een andere bureau geschud, en dat bureau dat stond ergens in Londen. Dus, volgens de recht, ik bedoel, als ze dat zo doen.
Want het model, zeg maar, waar ze nu voor kiezen, meer Europese aansturing, dat zie je helemaal zitten.
Nee, ik denk dat dat heel erg goed is. Dingen moeten wel blijken. Hè. Dat moet zich nog uitkristalliseren. Maar nogmaals, dat gebeurt na mij. Hè. Daar zit inmiddels een country manager. Althans, er zat altijd al iemand, maar die is nu country manager geworden. Marcia Kouwel. En nu gaan we zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Ja, dat is van na mijn tijd.
Maria?
Nou, wel heel eerlijk dat je dat ook zegt. En wat zou je volgende droombaan zijn?
Nou, ik zoek eigenlijk geen baan. Nee, ik heb een jaar geleden met 3 andere aandeelhouders al een belang genomen in een uitgeverij in Doetinchem. Dat is een B2B uitgeverij. Die onder andere als belangrijkste merk de boerderij heeft.
Misette.
Dus Misette. En dat hebben wij wederom Misette genoemd, want het was Relics. En daar ben ik heel erg trots op dat ons dat gelukt is. Dus dat is 1. En 2, nou ja, ik was overdonderd, tweede week januari werd ik benaderd door Audax om daar commissaris te worden. Dus ja, vereerd en dat gedaan. Dus ik ben nu commissaris bij Audax. Dat is een primair een retail- en logistiek bedrijf.
En je zet je kennis ook in voor Misette als aandeelhouder?
Ja, ik ben daar zo op en af. Probeer ik management te ondersteunen. En ik ben nog steeds actief in de branchevereniging. En dan gaan we verder kijken wat er op ons pad komt.
Ja. Ik had het een ideale laatste vraag gevonden.
Maakt
niet uit, Maria. We gaan naar de dilemma's. Ja. Daar zit het namelijk ook in. Namelijk het eerste dilemma. Na deze periode ga ik iets totaal anders doen. Of ik kan helemaal niet zonder bladen. Wat zou je kiezen?
Nee, ik denk dat het is totaal iets anders. Ja, en dat breng ik al in de praktijk eigenlijk ook, deels.
Een papieren tijdschrift, dat is binnenkort een bijzonderheid. Of digitaal kan het nooit helemaal overnemen?
Digitaal kan het nooit helemaal overnemen.
Een blad kan prima 1 keer per kwartaal komen, als het maar sterk genoeg is. Of 1 keer per maand, dat is echt het minimum.
Voor sommige merken zou het prima zijn als het 1 keer per kwartaal is. Ja.
1 keer per kwartaal? Ja.
Nee, je geeft me nu de keuze.
Ja, nee, maand, ligt het vooral toe. Ligt
ik vind
toe.
Ideaal voor heel veel merken, met name maandbladen, als het 2 maandelijks uitkomt, dus 6 keer per jaar. En dat je daarmee dus ook de ruimte creëert om ja, al die andere kanalen waar we het net over hadden, om daar gas op te geven. Ja. En om daar dus je effort in te stoppen en je investeringen in te doen.
Het wordt wel vaak gezien als een... Nou, sterfhuis, hè? We kwamen 1 keer per week, toen werd het 1 keer per maand, toen werd het nog weer minder. Nee. Is dat iets wat je vaak ziet?
Maar die sterfhuis die legt weer de nadruk op die lage frequentie. Terwijl je dus juist de nadruk moet leggen op al die nieuwe dingen die je gaat doen. En daar gaat het om. Kijk, Sander bijvoorbeeld van Quote, die nu dan met zelfs podcast, nou, dat heeft hij dan zelf opgestart. Maar dat is de grootste podcast van Nederland. En dat is echt in een tijdbestek van nog geen 2 maanden.
Is dat de grootste podcast van Nederland?
Dat is de grootste podcast van Nederland, heeft hij mij persoonlijk verteld.
Nou, dat zal het wel kloppen.
Een kopje koffie, dus dat zal best. Eerst waren ze 2 en nu waren ze dan 1. Maar anyway, ik bedoel, dat is in 2 maanden is dat gerealiseerd. Nou, moet je eens kijken wat dus mogelijk is.
Maar vind je dat nog heel erg hangt aan Quote of niet? Want dat doet
dit
hij gewoon
is
met
iets van hemzelf. Maar
dus
het gaat
dus in die zin heeft
dat
blad er niet zo heel veel aan, toch?
Nou ja, hij heeft ook een podcast vanuit Quote. Hè? En ik heb er alle vertrouwen in dat die ook succesvol zullen zijn. Maar het gaat erom dat je dus ziet dat je dat de doelgroep op een gegeven moment het media via andere kanalen consumeert eigenlijk. En dat je daar dan moet zijn. En dat als je daar dan dus niet bent, omdat je al je effort stopt om dat printproduct maar maandelijks te houden of wekelijks of wat dan ook. Ja, dan verlies je de connectie met die doelgroep.
Wat ga je met Boerderij dan doen? Die komt 1 keer per week uit.
Ja, maar we hebben nu een digitaal platform gelanceerd. Dat heet Agrien Food. We hebben bij de Boerderij ook Boerderij Vandaag. Dat is een krant die 4 keer per week verschijnt. Die oplage is vrij laag. Praat je over 3.000 of 4.000 stuks. Maar toch, is echt een krant die dus...
Dus dat ben je ook aan het veranderen.
En daar hebben we een digitaal platform gelanceerd, Agrien Food. En straks zal Boerderij Vandaag zal ook Agrien Food gaan heten. Ergens in het voorjaar gaan we dat ook rebranden. En dan hebben we een digitaal platform waarbij we de mensen 24 uur per dag kunnen servicen. Er zitten daar 80 redacteuren in Doetinchem. Dus we hebben best wel een enorme...
En wat betekent het voor de print? Ik ben nog opgegroeid dat die boerderij iedere week op de deurmat viel.
De boerderij zal zeker iedere week blijven. Dat is natuurlijk de basis.
Oké, boeren in Nederland, dus, goed gehoord.
Noteer dat maar. Je moet ook realiseren dat een abonnement op de boerderij tussen de 500 en 600 euro kost.
Ja, ja. Maar het wordt heel goed gelezen.
Ja, exact. Ja, ja. Maar dat komt omdat de need to know, het is een beetje een vervelend Engels woord, maar de mate waarin die artikelen die geschreven worden, die buitengewoon goed geschreven worden, maar relevant zijn voor die doelgroep, heel hoog ligt. Ja. En daarom hebben die boeren daar ook zoveel geld voor over.
Ja. Maar met hoeveel zekerheid, want ik merk ook dat jij er de nadruk op legt, kun jij dan nu zeggen, nee, maar boerderij, dat houden we zeker op 1 keer per week. Want met alles wat je hier voorafgaand aan gezegd hebt,
nou ja,
kan je dat er eigenlijk helemaal niet geloven.
Ik weet hoe het verdienmodel van boerderij in elkaar steekt. En dan zeg ik, dat ga ik niet meemaken, dat boerderij niet meer wekelijks is. Dus dat is een mooie uitspraak. Die kunnen we noteren in Doetinchem.
Ja, die wordt ook genoteerd, denk ik. Je zegt het al, hè? Je moet niet alleen maar de nadruk blijven leggen op print om ervoor te zorgen dat dan overeind blijft. Je moet juist ook op die andere kanalen inzetten. Jij hebt zelf al een hele geschiedenis nu in deze branche. Beweeg jij zelf nog snel genoeg mee? Of is dat ook een reden om te denken, we gaan het nu aan anderen overlaten?
Ik heb 4 kinderen. En die hebben mij zeker de afgelopen 10 jaar digitaal zeker op kompas gehouden. Als ik het zo mag uitdrukken. Dus als je veel naar die kinderen luistert en veel meer optrekt, et cetera, en kijkt wat zij doen, dan zie je hoe de wereld verandert en hoe media geconsumeerd wordt. En ik ben heel eerlijk, we hebben dan nu nog 1 kind thuis en eentje die
daar moet het wel van komen.
Exact, maar als straks die kinderen het huis uit zijn, dan moet je best wel bij de les blijven om digitaal gewoon je kompas goed te houden. Dus ik denk dat ik goed om me heen kijk. En wat meehelpt is als je in een stad als Amsterdam woont, denk ik. Maar dat is naarmate je ouder wordt niet eenvoudiger. Nee, daar ben ik heel eerlijk
in. In Brabant kunnen we het ook volgen, hoor.
Ja, kijk eens. Ja.
Toch nog even over de verandering in het landschap. Het gaat over de kanalen, maar het gaat ook over welke bedrijven er overblijven. Schaalvergroting, consolidatie. Er zijn nu nog 3 grote partijen op de bladermarkt. DPG Media moet nog groen licht krijgen volgens mij van de ACM om Sanoma over te nemen. Wat betekent dat? Dat er nog een paar hele grote blokken zijn.
Ja. Nou, ik denk dat het 2 dingen betekent. Ik denk enerzijds aan de advertentiekant, waar je ziet dat budgetten steeds meer geclusterd ingezet gaan worden. Dus dat partijen echt kiezen om al hun geld bij 1 partij te laten. Dus dan speel je een alles-of-niet spelletje. Dus ja, dat is voor kleinere partijen natuurlijk heel erg ingewikkeld. Dat is 1. Aan de andere kant denk ik dat die partijen ook merken zullen hebben die misschien minder in hun palet passen. En dat er uiteindelijk ook deconsolidatie zal plaatsvinden. Alleen de levensvatbaarheid van deconsolidatie, die is heel erg bepalend in hoeverre het ecosysteem rondom media, zeg maar, goed ingeregeld is. Daar zijn nog wel wat slagen te maken.
Kun je dat toch nog heel even voor mij herhalen?
Ja,
om
het ecosysteem. Als je een mediamerk hebt, moet je een hoop dingen doen. Dus of het nou het maken van een site is, of het verkopen van advertenties, of het werven van abonnees, of het voeren van administratie, of whatever. En die dingen, die kun je eigenlijk alleen maar goed regelen op het moment dat je bepaalde schaalgrootte hebt.
Ja, ja.
Maar wie zegt niet dat er een bedrijf komt die dat allemaal gaat servicen voor straks die mediamerken die wederom vanaf een zolder met een klein team, heel klein, heel enthousiast team, zich specifiek focussen op dat ene merk. Maar dan moet dat ecosysteem moet wel ingericht
zijn. Ja, ja, precies. Dus die kunnen dan gebruik maken van collectieve voorzieningen.
Zoiets.
Of diensten.
Ja. Ja.
Welke eenpitters hebben het in zich? Wat zijn de karaktereigenschappen van eenpitters die toch succesvol kunnen opboksen tegen die hele grote merken?
Nou, het beste voorbeeld is Linda natuurlijk. En dat is, ja, dat klinkt een beetje raar dat je dat een eenpitter noemt, maar dat is wel 1 merk. En dat is een ijzersterk merk en dat is heel erg groot. Maar dat is begonnen vanuit 1 merk en die hebben nooit de behoefte gehad om andere merken te kopen of aan te sluiten of wat dan ook zijn. Maar zijn wel lange tijd onderdeel van
samen. En die hebben natuurlijk een heel goed ecosysteem. Hè? En, als je het daarover hebt. Ja, ja. Verbonden met het, allerlei andere media. Ja. En dat maakt het natuurlijk zo sterk.
Ja, ja. Nou, ik denk dat Linde aan zich heel sterk is. En natuurlijk.
Maar ze heeft nu een ecosysteem gecreëerd.
Ja,
denk ik.
Nee, maar zij moeten nu ook eigen abonnementenwerving en et cetera op gaan zetten. En dat is nog allemaal best wel complex. Maar even dat terzijde. Ze hebben natuurlijk wel de connectie nu met Talpa, met Net5, et cetera. En met de radiostations die daar zijn, waar ze absoluut wel voordeel van zullen hebben. Maar Linda is een fantastisch voorbeeld. Maar ik denk dat er wel meer merken zijn die zodanig eigen zijn. Want daar gaat het dan om. Niet inwisselbaar, uniek, eigen.
Is dat zo? Want misschien dat ik de schappen niet goed genoeg in de gaten heb gehouden, hoor. Maar je had op een gegeven moment de Wendy, de Chantal, Jurgen Rijman, die was voor mij aan het woord. Die zei, nou, eigenlijk gek dat ik nog geen eigen tijdschrift heb. Ja. Waar zit hem dat dan in? Wanneer wordt het? Nee, waarom Jurgen Rijman geen tijdschrift heeft? Nou, dat moet hij misschien morgen maar eens goed uitleggen. Maar waarom lukt het bij
die opnoemt aan Linda? Dat is natuurlijk de Champions League of ergens met alle respect de zaterdagmiddag.
Ja, en waarom is Linda de Champions League dan?
Omdat ik denk dat alles wat ze doet heel erg in lijn is met het DNA van Linda. En of dat nou gaat om het versturen van een kaartje naar een relatie. Of de stichting Linda Foundation die opgezet is. Of het gaat om wat ze op tv allemaal gedaan hebben. Dat gebeurt allemaal vanuit hetzelfde DNA en met een enorme drive. En ik denk dat je dan die kracht van zo'n enorm conglomeraat niet nodig hebt.
Maar is er aan Linda getrokken, misschien ook wel door jullie, dat je dacht, nou, dat is me toch eentje, die moeten we erbij hebben. Waarom niet? Champions League.
Nee, maar in basis is het zo. Kijk, vanuit Hearst dan even gezien, hebben we ons heel erg op internationale merken gericht. Hè. Dat is duidelijk als je naar de opbouw van het portfolio kijkt. En ik zeg heel eerlijk, Quest en Jan en dergelijke, die kwamen mee. Hè. In volgorde van. Nee, maar zo, dat is heel eerlijk, zo is het gewoon.
Bijvangst.
Ja, dat klinkt nu zo negatief. Want ik bedoel, het zijn fantastische merken die heel goed renderen. Maar vanuit Hearst was het toen heel erg de gedachte... Oké, we hebben Elbazar, Cosmo, et cetera. En we kunnen Vogue en Glamour nu samenvoegen. Wat uniek was in de wereld. Dat is nog steeds nergens het geval. En we kunnen die merken onder één dak plaatsen. Ja, nou ja, dat was de driver van de acquisitie. En natuurlijk ook de omvang, schaalgrootte.
Ja, maar als je dan toch al... Je bent er achteraf blij mee, denk ik. Jan en Quest hebt, dan kun je toch ook zeggen... Nou,
heel erg blij zelfs. Maar dat was, aan die Amerikanen moeilijk uitleggen. Want die zeiden, what? Quest? What's that?
Ja, precies. Maar dan, je hebt al een paar vreemde eenden in de bijt. Dan kan je toch Linda... Dat zou toch een buitenkantje kunnen zijn?
Ja, nee, maar
hoe jij er nu over praat dan? Hè?
Nee, maar Linda zit traditioneel natuurlijk al een groot belang bij, bij de familie De Mol. Dus dat was eigenlijk voorbestemd om uiteindelijk bij Sanoma weg te gaan... en terug naar Talpa te gaan. Dus ja.
Maria?
Schaalgrootte, is dat nog... Want jij noemde, je hebt een minimale schaalgrootte nodig. Moet ik dan denken in aantal...
Omzet.
Omzet?
Omzet, ja.
Oké. En wat voor omzet heb je het dan over?
In dit geval van Hearst was het een kleine 50 miljoen.
Oké. Ja. Dat is dan de schaalgrootte die je nodig hebt om...
Ja, inmiddels is de waarheid al deels achterhaald. Want buiten het feit dat de omzet onder druk staat... is daarnaast natuurlijk Sanoma nu naar DPG gegaan. Waardoor er een gigantisch conglomeraat natuurlijk
vooruitlopen op de feiten
ontstaat. En dat zijn, het is nog geen feit, want ACM is er nog steeds naar aan het kijken. Maar dat zal ongetwijfeld ergens in het tweede of derde kwartaal wel realiteit worden. En dan ontstaat natuurlijk weer... stel dat je een paar jaar geleden gezegd had dat PCM en de VNU toen samen zouden gaan... Ja, snap je? Maar dat is wel wat er natuurlijk nu gebeurt.
Toen jij uitgever werd, toen moest je ook een beetje vechten... tegen je eigen achtergrond, sales manager. Ja. Moet een sales manager nou uitgever worden? Hoe heb je de mensen die vraagtekens hadden... hoe heb je die overtuigd?
Ik even alles plat slaan. Ik werkte al met Jort. Jort was natuurlijk hoofdredacteur van Quote. Dus dat was een 1-2'tje. Wij konden het prima met elkaar vinden. Jort had er wel vertrouwen in, denk ik. Of dacht van prima, dan gaat hij dat doen, maar ik blijf gewoon mijn eigen baas. Want zo dacht Jorst natuurlijk een beetje. En José Roosbroek zat bij El. En die keek best wel kritisch van, een commercieel iemand. En waar gaat het dan heen? Ik heb haar overtuigd dat de redactionele onafhankelijkheid... niet ter discussie zou komen te staan. En dat ik met respect zou omgaan voor alles wat ze daar maken. En ik denk dat ik dat ook bewaarheid heb gemaakt...
We gaan naar de laatste vraag. En dat is de vraag die ik aan iedere eerste gast stel. Namelijk wat de belangrijkste beslissing in je carrière was. Dat mag zakelijk zijn, dat mag privé iets zijn.
Ja.
Wat was er van doorslaggevende betekenis?
Privé natuurlijk, met wie ik getrouwd ben. Et cetera. Mijn vrouw heeft me altijd fantastisch gesteund in wat ik gedaan heb. En nog, zakelijk gezien denk ik... Ik stond ergens in 95, werkte ik bij Veronica Nieuws Radio toen. Dat hield op te bestaan natuurlijk.
Ja, vertel even, want dat is... De voorloper op een bepaalde manier van BNR Nieuwsradio.
Van BNR Nieuwsradio, zo is het inderdaad. Ja, Maarten van de Bigelaar en Joop van der Rijden van Veronica... die hadden een joint venture. Het was Veronica Nieuwsradio. Het was een heel enthousiast team, er zat ook heel veel geld achter. Maar helaas was het een AM-frequentie. Dus dat bleek zakelijk best nogal lastig te zijn om daar succes van te maken. En ik heb daar de sales gedaan. En vanuit die joint venture ben ik uiteindelijk bij Quote Media... en haar rechtsopvolgers heet dat, geloof ik, terechtgekomen. En toen Veronica Nieuwsradio dus failliet ging... toen stond ik op het kruispunt. Toen kon ik bij IP gaan werken in Amstelveen. Hè. Dat is de commerciële bedrijf wat de reclamezendtijd van RTL verkocht toen. Of ik kon bij Quote Media in dienst treden... of bij Quote Media blijven, is maar net hoe je het ziet. En uiteindelijk vond ik dat de inhoud bij IP wat ver weg stond... En dat ik er echt in een soort saleshuis terecht kwam. En bij Quote Media had ik het gevoel dat die inhoud heel dichtbij stond. En heb ik uiteindelijk dus voor Quote Media gekozen. En daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad. En daar is ik heb ook wel voorliefde.
Na 24 jaar te beslissen dat je daar toch spijt van hebt gehad. Dat zou toch wel jammer zijn.
Nee. Maar ik ben heel erg blij dat ik toen die keuze gemaakt heb. Want anders was het ongetwijfeld heel anders gelopen. Misschien ook succesvol, weet ik niet. Maar in ieder geval, als je verder van de inhoud staat... ik denk dat je functie dan minder inhoud krijgt op een gegeven moment.
Luc van Os, dank voor je komst.
Heel leuk, dank voor de uitnodiging.
Meer gesprekken horen met CEO's? Check dan de eerdere afleveringen van de CEO-podcast. Dat kan via Spotify, Apple Podcast, de BNR-app en uiteraard ook onze site.